De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament in het boek Openbaringen en daarvan het 8e hoofdstuk, Openbaringen 8. We beginnen bij vers 1 en daar lezen wij: en toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed, en ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam van de ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel van de wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel der zon werd geslagen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Opdat het derde deel van dezelfde zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen vanwege de overige stemmen der bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaringen 8. En daarvan nader het zesde vers waar geschreven staat: en de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. Gemeente, jongens en meisjes, op de eerste maandag van de maand, dan is het er. Om 12:00 in de middag op de eerste maandag van de maand, dan komt dat sinistere gehuil van de sirenes. Sirenes die dan proef draaien. En dat is een onheilspellend, dat is een alarmerend geluid. En het doet ouderen onder ons misschien onwillekeurig nog denken aan de tijd van de oorlog. Bange jaren, oorlogsjaren, waarin het toen geen proef, maar werkelijkheid was. Dat was de werkelijkheid van een onheilspellend gebeuren uit de lucht. De werkelijkheid, een waarschuwing. En die sirenes die zeggen ons: er dreigt gevaar. Mensen, berg je toch, zoek een goed heenkomen. En in onze tekst wordt ook alarm gegeven. Luchtalarm door engelen die op bazuinen gaan blazen. Er komt onheil opzetten. Er gaan verschrikkelijke dingen gebeuren. En het blazen op die bazuin wil zeggen: mensen, jongens en meisjes, zoek een goed heenkomen. Onvoorstelbare rampen zullen over de aarde en over de mensen komen. Weet je, de dingen van de mens en zijn wereld, die haasten zich ten einde. God gaat alles klaarmaken voor de grote dag van zijn komst. Om dan het oordeel uit te spreken over levenden en doden. Maar, en dat is heel het laatste Bijbelboek, zoals dat ook in heel de Bijbel het geval is, steeds weer dat evangelisch verrassende. God waarschuwt eerst. En dat zien we bijvoorbeeld in het Oude Testament, dat de profeten steeds de oordelen moesten aankondigen. En denk aan Jona, dat hij Nineveh de oordelen aan moest kondigen. Denk ook aan Jeremia, die de mensen keer op keer moest waarschuwen. Ook Joël, andere profeten. Ze hebben het de mensen gezegd, denk erom, God komt met zijn oordeel. God komt met zijn slagen en gericht. God komt, want hij neemt het niet langer. En als de sirenes in de oorlogsdagen hebben ze gealarmeerd. Ze hebben opgeroepen om een goed heenkomen te zoeken. En ze hebben zelfs daartoe steeds de weg gewezen, namelijk tot bekering. De roep tot inkeer, de roep tot toekeer, de roep tot ommekeer van God tot God. En zo zit het ook, gemeente jongens en meisjes, in dit laatste Bijbelboek niet anders. God komt. Jezus Christus komt. En voorafgaand aan die komst slaan rampen de aarde en mensen. Maar daar weer aan voorafgaand klinken de bazuinen. En die bazuinen die kondigen aan, mensen, het komt. En daarna komt hij. Maar ook en vooral willen ze zeggen, zoek je toevlucht. Zoek je veilig heenkomen bij God in Jezus Christus. De komende Christus, de komende rechter van mens en wereld. En kijk, dat is het evangelie dat ons ook nog bereiken mag. Dat ik hier vanmorgen in Oud-Beijerland nog preken mag. God komt. Het definitieve einde komt. Maar het komt niet onverwacht. Er is eerst die sirene, er is eerst Gods luchtalarm over de mensen, over de wereld, over het leven van u, van jou en van mij. God overvalt ons nooit. Ja, Jezus' komst is er wel een als een dief in de nacht, zo onverwacht zal hij komen. En alleen de Vader weet van die dag en dat uur, maar het is aangekondigd. Niet wanneer precies, wel dat hij komt. We zijn gealarmeerd. En elke tekst in de Bijbel is een bazuinstoot van Gods wegen. Het komt, het einde van alle dingen. Maar ook het einde van mijn dingen. Het einde van mijn leven. Het einde van mijn bestaan. Dat zit er ook in. En al die alarmsignalen die roepen ons op tot het zoeken van een goed heenkomen. En ze roepen op tot het je geborgen weten in de schuilplaats die God voor je wil zijn in Jezus Christus. Ja, dan komen die rampen wel. En we zullen zien dat dat verschrikkelijke rampen zijn. Maar onze schuilkelder wil er ook zijn. God zelf. En waar die voltreffers ook vallen in ons bestaan. En hoe die ons ook kunnen raken. Heel erg kunnen raken zelfs. God wil onze schuilplaats zijn. Psalm 91 zegt het ons. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, des Almachtigen is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En daartoe wordt er op die bazuinen geblazen. En gaan op Gods bevel 7 engelen met hun 7 bazuinen het zijn definitief op onveilig zetten. En ze doen dat op een moment dat 7e zegel verbroken wordt. Want toen Johannes op Patmos verbleef, de brieven van de Heer Jezus aan de 7 gemeenten in Klein-Azië geschreven had, toen mocht hij in de hemel kijken. En hij zag toen, zo lezen we in het 5e hoofdstuk, het 1e vers, in de rechterhand van hem, dat is de Heer Jezus, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegels. En dat is nou het boek der waarheid, waarin Gods plannen met de mens en zijn wereld beschreven zijn. En in dit boek, dat is ook de Bijbel, in dit boek wordt heel de historie beschreven die God zal gaan tot het einde toe. Maar het beklemmende is dan, als Johannes dat mag zien, dat er niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde is, die die boekrol kan openen of haar kan inzien. En dat betekent, het kan allemaal geen voortgang vinden, niet tot de volleinding komen, tot die goddelijke voltooiing geraken. Maar dan ineens breekt het loflied door. Dat hij, het lam, staande als geslacht, waardig is die boekrol te openen en haar zegels te openen. En dan gebeurt het. Jezus Christus neemt in zijn doorboorde handen, waarmee hij de dood en de duivel overwonnen heeft, en waarin alle macht ligt in hemel en op aarde. En hij neemt die boekrol en hij verbreekt zegel voor zegel. En hij brengt de loop van de gebeurtenissen door God gewild en beschreven in beweging. In zijn handen ligt de geschiedenis open. 6 zegels heeft hij verbroken. Daverende dingen zijn over de wereld en over de mensen heen gegaan. En in doodsnood hebben verschrikte mensen geroepen wat we lezen in Openbaringen 6 vers 16 en 17. Daar staat, en ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren van het lam, want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? En toen, na het 6e zegel, is het stil geworden. Er komt een half uur stilte in de hemel. Zo lezen we in het 1e vers van ons teksthoofdstuk. En toen het 7e zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. En wat blijkt daaruit? Hieruit blijkt namelijk dat de kerk op aarde nog niet zo ver is als de hemel is. Haar klok loopt achter bij die van de hemel. De Heer Jezus heeft dat zegende zegel verbroken en het boek van God ligt nu helemaal open, maar nog kan het niet beginnen. En wanneer de kerk niet vuriger beleidt en wanneer Gods kerk niet inniger bidt en niet meer reikhalzend uitziet naar de komst van haar koning, dan wordt het stil. Dan wordt het proces van het gaan naar het einde stilgezet. En dan valt het 7e zegel uiteen in 7 bazuinstoot. En als onder doodse stilte dat laatste zegel wordt verbroken, dan barst het eindoordeel niet los. Maar wordt de eindcatastrofe nog 1 keer uitgesteld. En die engelen mogen eerst nog alarm blazen, 7 keer. En evenals bij het verbreken van de 7 zegels verkondigen die eerste 4 bazuinstoten rampen over de aarde, terwijl de volgende 2 bazuinstoten de rampen aankondigen over de mens. En dan, na een lange pauze, komt pas de 7e engel met de 7 bazuinen. En al zou nu met het verbreken van dat 7e zegel het laatste moeten komen, al zou Gods plan in zijn boek beschreven nu helemaal ten uitvoer kunnen worden gebracht, al zou er nu echt geen uitstel meer behoeven te zijn, toch komen er eerst nog waarschuwingen van God in de vorm van bazuingeschal, die rampen oproepen, die de aarde en de mensen die erop wonen en werken gaan geeselen. En dwars door al dat verschrikkelijke heen klinkt ook vanmorgen hier in Oud-Beijerland Gods roep. Gods genadige oproep tot inkeer, tot omkeer, tot terugkeer. Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Hij roept ons op tot hem, tot Jezus Christus. Het evangelie is er geweest. Mensen hebben de stem van zijn oneindige zondaarsliefde vernomen. Maar velen, heel velen, ook tot in onze dagen toe, hebben er geen gehoor aan gegeven. Ze zijn gebleven die ze waren, schuldig, zondig, slecht. En dat is zowel buiten als binnen de kerk. En dan probeert God het nog 1 keer. Met een harde hand. Met een slaande hand. Tot 6 keer toe. En dan lijkt het bij de 7e keer alsof God de hele wereld loslaat. Alsof God de hele wereld laat vallen. Of dat hij de hele wereld laat vallen in de handen van het beest, in de handen van de antichrist en zijn profeet. Zo lezen we in Openbaringen 13. Zo gaat dat. En alleen voor wie goed luistert, is de genade van God nog te horen. Terwijl de bazuinen klinken, terwijl de rampen komen. En elke keer als het de climax komt, houdt God in. Alsof de hemel denkt, wie weet. Wie weet. Komt er misschien toch nog een inkeer? Misschien komt er nog een inkeer, ook in Oud-Beijerland. En terwijl die bazuinstoten er zijn die op hun beurt de meest ontstellende dingen en gebeurtenissen oproepen. Ja, het zijn gebeurtenissen die bij het breken van dat eerste 6 zegels in Openbaringen 6 ook al ter sprake zijn geweest. Maar die nu in een verhevigde vorm worden geschieden en beschreven worden door Johannes. Ja, die eerste engel die blaast de bazuin, zo lezen we in vers 7. Daar lezen we in de eerste bazuin heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand. En al het groene gras is verbrand. Dat ziet Johannes in een visioen. En laten we dan even teruggaan in de tijd, dat is ongeveer 2000 jaar geleden dat Johannes daar was op Patmos. En wat eens Egypte aan plagen trof, dat treft nu een derde deel van de aarde. Het begint te hagelen, het begint te bliksemen. En wat de hagel niet vernielt, dat wordt door de bliksem in brand gestoken. Waardoor in 1 ogenblik het werk van maanden en jaren wordt vernietigd. De hemel heeft de strijd aangebonden tegen de aarde. En er vloeit bloed en er zijn ontelbare slachtoffers terwijl het overal brandt. En bomen worden gewoon brandende fakkels. Grasvlakten worden tot grauwe asvlakten. En gemeente, jongens en meisjes, als ik dit zo lees en als ik dat visioen van Johannes op me in laat werken en dat dichtbij haal naar de dag van vandaag, en ik denk dan aan West-Amerika, waar in 13 staten hevige branden woeden, waar inmiddels 400.000 hectare bos verwoest heeft, waar tienduizenden mensen op de vlucht zijn van huis en haard. En ik zie ook om me heen en ik lees wat er elders in de wereld gebeurt, dat zich hetzelfde voltrekt. We hebben van branden gehoord in Sardinië, in Zuid-Turkije. Al die dingen die zo op ons afkomen, hevige branden. En dan blaast die tweede bazuin in vers 8. En die heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandend in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. Iets als een grote berg brandend van vuur wordt in de zee geworpen. Dus na de aarde is de zee aan de beurt. En dat is geen toeval, nee. Die brandende berg wordt geworpen, daar zit God zelf achter. Gods vlammende toren heeft het derde deel van de wereldzee zo dat die in bloed verandert. En deze ramp treft niet alleen de vissen die de zee rood kleuren met hun bloed, maar ook de schepen en hun opvarenden gaan ten onder. En dan lees ik in vers 10 en 11, een derde engel heeft gebazuind. Een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, is gevallen op het derde deel der rivieren en de fonteinen der wateren. En de naam van die ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En veel mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. Dus de aarde en de zee zijn voor een derde deel al geteisterd. En nu is het derde deel van de rivieren en bronnen aan de beurt. Ja, het zoete water, dat wordt omgezet in Alsem. En dat bederf van het water, dat gebeurt door een ster, door een vallende ster, die zelf de naam Alsem draagt. En die als een brandende fakkel neerstort op het levendwekkende water en het vergiftigt, zodat veel mensen die ervan drinken doodgaan. En als we dan nu naar de actualiteit van vandaag kijken, we gaan in onze gedachten enkele weken terug, hoe het water in Duitsland, in België, in Zuid-Limburg gemengd heeft met giftig slib en rioolwater. En dat het water bruin gekleurd door de benedenmerwede langs het dorp Papendrecht waar ik vandaan kom, zag stromen. Dat was ook, mag u wel weten, op dat moment voor mij de gedachte om hierover te spreken. Ik moest zo denken wat hier staat over die vallende ster Alsem. Het water dat bitter werd. Het water wat niet meer gedronken mag worden. En wij als bewoners van Papendrecht kregen van de waterleidingmaatschappij ook een brief dat we geen kraanwater meer moesten drinken. Maar dat we flessenwater moesten kopen. Water. Water in midden-China. Waar mensen in de metro zaten die geen raad meer wisten, de ramen eruit sloegen omdat ze anders gestikt zouden zijn. Ook in India, deze week in Japan, waar 1,5 miljoen woningen dreigen onder te lopen. Hoort u het? Dat is niet zomaar wat. En zonder water kunnen we niet leven, dat is waar. Maar het fenomeen, het verschijnsel, komt wel dichtbij. En dan blaast die vierde engel de bazuin. En die vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel van werd met de zon geslagen, en het derde deel der maan en het derde deel der sterren. En het derde deel van de zon, de maan en de sterren werd verduisterd. Gedurende lange tijd schijnt de zon niet en zijn ook de maan en sterren donker. En die onverbrekelijke orde van dag en nacht wordt zo verbroken. En die duisternis die brengt beklemming, die brengt angst, die brengt verwarring. En zo hebben die vier engelen op die bazuinen geblazen. Onheilstellende rampen opgeroepen die de aarde, de zee en de mensen hebben getroffen. En nu is er veel uitleg gegeven aan deze rampen en vaak is er ook veel inlegkunde bij gebruikt. En daar moeten we ons maar niet aan meedoen en ons overgeven aan speculaties. Nee, zonder dat we het daarover hebben, zeggen deze rampen ons toch wel genoeg. En het zijn de totaliteiten van de rampen die de aarde, de zee en de mensheid zullen treffen, terwijl de geschiedenis van de mens en zijn wereld voortschrijdt naar het einde. En naarmate dat voortschrijdt, voordat zullen de rampen ook in hevigheid toenemen. Die rampen zullen grotere vormen gaan aannemen. Ja, zegt iemand, en dat had ik het van de week met iemand over. Zegt hij, ja, maar goed, er zijn altijd al rampen geweest. En dat is waar. Denk maar aan 5000 jaar geleden toen de wereld verging. Noach met zijn 8 zieligen behouden en bewaard hebt. De hele wereld. En nooit is de wereld zonder rampen geweest. En er zijn altijd rampen die op de loer hebben gelegen en mensen heeft belaagd. Maar de Bijbel zegt ons vanmorgen dat het nog veel erger gaat worden. Chaos, verwarring, ontwrichting van de natuur en de mens in de natuur, die zullen hand over hand toenemen. Aardbevingen en tsunamis die enkele jaren geleden plaatsvonden, die herhalen zich nu weer. We hebben dat ook in de achterliggende week gezien. Tsunami in Alaska. 8,2 op de schaal van Richter, dat is niet niks. Ook van de week in Haiti een aardbeving met de kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Waar ook weer vele honderden doden zijn gevallen. Ja, gemeente van Oud-Beijerland, wie wijs is, die merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. En de schepping die aangetast wordt door de oordelen van God die over de wereld gaan, een wereld die steeds meer in barensnood zal komen. Zo zegt ons ook Romeinen 8, 22e vers. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Ja, de schepping wordt in deze tekst voorgesteld in het beeld van een barende vrouw. En nu zie ik hier vanmorgen moeders in de kerk en vaders zullen er ook bij geweest zijn. Als een kindje geboren wordt, dan gaat dat met zuchten en weeën gepaard. En zoals die weeën toenemen bij de geboorte, als de geboorte zich aankondigt, zo ook in de wereld die in barensnood is. De weeën van de eindtijd nemen toe. En de schepping zal voor de mens steeds meer onleefbaar worden. En dat wil de Bijbel ons vanmorgen doorgeven. En dat niet omdat God de greep op zijn schepping zou verliezen, maar het is de mens zelf die schepping aantast. En als de aarde en de zee en ook het firmament voor een derde deel onleefbaar en onbruikbaar zijn geworden, dan is dat niet aan de onmacht van God. En dan is dat ook niet aan de wraak van God te wijten, maar dan is dat te wijten aan ons zondig zelf. Want die oordelen die worden gezonden. Maar wij hebben door onze zonde, ook door onze zonde van roekeloos met de natuur omgaan, en wat we dan met een fatsoenlijke naam milieuvervuiling noemen, hebben wij dat naar ons toegetrokken en halen die door onze schuld over ons heen. Het wordt hoe langer hoe erger. Want bij de opening van de eerste 6 zegels in Openbaringen 8 ging het nog om een vierde deel dat getroffen wordt. Maar het gaat nu al om een derde deel dat getroffen wordt. En dat komt omdat er iets gaande is. Want Gods algemene gunst, Gods algemene genade, waarin heel de aarde en heel de mensheid mocht delen tot nu toe, trekt God langzaam maar zeker terug. En God heeft de zonde en haar gevolgen tot dusver beteugeld. En God heeft al zijn zorg besteed tot dusver in het onderhouden van zijn schepping. Maar die beteugeling en die zorg krimpt God in naarmate de geschiedenis voortschrijdt. Gods vloek komt hoe langer, hoe meer ongetemperd tevoorschijn. En dat komt omdat ondanks het evangelie van Jezus Christus de boosheid van de mensen onverminderd zal voortgaan en dat God, om het zomaar eens te zeggen, zijn algemene goedheid niet meer kwijt kan. En dat God op brutale wijze door de zondige mens die grijpt wat hij grijpen kan uit zijn schepping, wordt dwarsgezeten in zijn onderhouding van de wereld. Ja, en de leefbaarheid in deze wereld zal hand over hand afnemen. En de tekenen van vernietiging van de zee en de aarde en het water en de ruimte, die willen daarop wijzen. En als ik de berichten lees en ook zien kan, dan lijkt het wel alsof de Heer Jezus bezig is om dat zevende zegel te verbreken. Want we worden opgeroepen om te leren met minder genoegen te nemen. De bodemschatten raken uitgeput, rivieren en zeeën worden vervuild, ongenietbaar en onleefbaar, tropische regenwouden verdwijnen, het gat in de ozonlaag wordt groter, de zeespiegel stijgt en bepaalde diersoorten zijn uitgeroeid. God wil zo graag bekering zien en daarom juist de bezuinden laten klinken. Echte, waarachtige bekering. God wacht erop, ook vanmorgen. En als ik dat laatste Bijbelboek goed gelezen heb, dan komt dat er niet. Integendeel, de goddeloosheid zal toenemen. Dat Gods toorn over de mens en de wereld gaat. En dat betekent ook dat het tussen mensen en mensen steeds slechter gaan zal. En de Heer Jezus heeft dat ook vlak voor zijn lijden gezegd. Toen hij het had over de wetteloosheid die zou toenemen. Toen hij het had over de liefde die zou verkillen. Nou, dat hoef ik u toch niet uit te leggen, want dat zien we om ons heen. Er gaat bijna geen dag meer voorbij of er wordt iemand neergestoken, of er wordt iemand doodgestoken, of er wordt iemand doodgeschoten. Ja, dat willen de vijfde en de zesde bazuin uit het volgende hoofdstuk ons dan ook vertellen. Want dan wordt de hel losgelaten op de mensen. En ondertussen is het allemaal maar een angstigende beschrijving. U zult zeggen, nou, bent u daar nu voor uit Papendrecht gekomen? Ja, dat heb ik de opdracht voor gekregen. Maar de preek is ook nog niet uit. Ondertussen is het allemaal maar een beangstigende beschrijving van die komende dingen. En met verbijstering vraag je je af, waar blijft nu de overwinning van Christus? Waar blijft die bevrijdende doorbraak van zijn rijk? En het zevende zegel, het laatste zegel, is nota bene verbroken, maar geen enkele lichtstreep aan de horizon boodschap ons de grote dag des Heren. Nee, integendeel, het wordt alsmaar donkerder in de wereld om ons heen. En het wordt alsmaar donkerder in de harten van mensen. En toch dat de bazuin blazen bij het breken van dat zevende zegel. Dat past nu helemaal in dat ondoorgrondelijke plan van God. En het staat allemaal geschreven in dat mysterieuze boek dat de ontknoping van het wereldgebeuren bevat. En het heeft toch alles te maken met de overwinning van Christus en zijn glorieuze komst van zijn rijk. En zijn handen beven dan ook niet als hij door het verbreken van dat zevende zegel de catastrofe over de aarde en de mensen op gang brengt. Want hij weet wat hij doet en hij weet dat het zo goed is. En op deze wijze gaat zijn dag komen. Gemeente, zo en niet anders. Dwars door vuur, dwars door verderf heen. Want de bazuinen gaan blazen. En dat betekent in de taal van de Bijbel dat de mensen attent gemaakt worden op de komst. En op het spreken van God. En hier bij het verbreken van dat zevende zegel wil dat niets anders zeggen. Christus komt. Al wordt het nog zo donker. Al wordt het nog zo bang op aarde. En daar willen de bazuinen de aandacht op vestigen. Ze willen zo Gods kinderen zo bemoedigen. Wat er allemaal gaat gebeuren. Want Christus en zijn rijk zal komen. En die luidklinkende bazuinen, die willen allen die zich aan God nog niet gelegen laten liggen, wakker schudden uit de roes van het leven, waarin ze opgaan voordat het te laat is. Ja, de bazuinen, ze geven de laatste waarschuwing. Ze luiden die allerlaatste fase van de wereldgeschiedenis in. En ze geven nog een laatste genadekans voor alle mensen. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit Psalm 34, het vierde vers. Des Heeren engel schaart, een onverwrikbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Komt, smaak nu en beschouwt de goedheid van de Alzegenaar. Welzalig hij die in gevaar alleen op hem betrouwt. En ook het tiende vers, God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans te nederstort, dat hem geen been gebroken wordt, is God die hem bewaart. De snode boosheid baart de goddeloze vloek en dood, daar hij die de onschuld stout verstoot, zelf schuldig wordt verklaard. Het vierde en ook het tiende vers van Psalm 34. Johannes mag ook een ander facet zien van die grote eindstrijd, van de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst van Christus. Want er staat in vers 1, en toen het zevende zegel verbrok, geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Wat heeft dat te betekenen? Nou, hier legt Christus in het bijzonder de nadruk op de genadetijd. Het is een pauze. Voordat er een radicaal einde komt, voordat Christus de hemelen scheurt, voordat zijn witte troon gezien wordt, is er een pauze. En dat is de genadetijd tussen Christus' hemelvaart en zijn wederkomst op de wolken des hemels. Dat is een half uur pauze in de hemel. Nu zijn er nog mensen op deze wereld, ook kinderen, die tot God bekeerd moeten worden. Die nog toegebracht moeten worden tot de gemeente die zal zalig worden. Want er mankeerde bij de hemelvaart nog iets aan de bruidskerk van Christus. Ze was nog niet compleet. En daarom is er een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. En als het zevende zegel verbroken is, dan is er nog niet het radicale einde, maar dan is er nog genadetijd. Goddelijke genade. Goddelijke ontferming. Hoe lang? Een half uur. En u begrijpt, dat is symbolisch, want alle getallen en tijdsmetingen in het boek Openbaringen moeten symbolisch gezien worden. Het is een half uur, dat wil zeggen, het is een korte tijd, het is een afgebroken geheel. Want de tijd der genade, dat is een korte tijd, dat is een gebroken tijd. En dat leert ons nu deze tekst. En deze tekst leert u nu ons. Hij is komende, maar er is een stilzwijgen van een half uur in de hemel. En dat stilzwijgen van een half uur, gemeente jongelui, hoor het, dat is goddelijke genade. Want als God nu ging spreken, en als hij zich nu ten volle ging openbaren in de wereld, dan kun je niet meer bekeerd worden. En dan zouden degenen die nu verloren liggen, nog verloren liggen, voor eeuwig verloren zijn. En dan zouden degenen die zalig geworden zijn door zijn genade, met hem ingaan in die eeuwige heerlijkheid. En daarom vanmorgen de oproep, ook hier in Oud-Beijerland: haast u, spoed u om uw levens wil. Hij is genadig. Hij is barmhartig. Hij geeft tijd. En er is tijd genoeg om u tot God te bekeren. Dat is de andere zijde. Het is een gebroken tijd. En dat bemerk je wanneer ziekte en leed, wanneer rouw en droefenis over je komt. Gaat ons leven niet snel? Moet je niet zeggen, als je 20, als je 30, als je 40 jaar bent, wat is mijn leven toch snel gegaan? En wat zijn die laatste 10 jaar, wat zijn die laatste 5 jaar toch snel gegaan? Want vaders en moeders, als je naar je kinderen kijkt, moet je dan niet zeggen, het is maar een half uur? Wat gaat de tijd toch snel? Mijn kleuter gaat al naar school. Mijn jongen zit alweer in groep 7. Mijn dochter gaat alweer naar de middelbare school. Ja, denk eens in, ouders, je kinderen zijn getrouwd. Misschien wel allemaal. Misschien ben je al opa en oma. En moet je niet zeggen een half uur? Denk eens in, ouder, als je terugkrijgt, moeten we dan God niet gelijk geven, het is maar een half uur. Je leven is een gebroken tijd. U die misschien op het ziekbed hebt gelegen, u die in allerlei moeite verkeert, in strijd van het leven gewikkeld bent, u die misschien al weduwe of weduwnaar bent, kinderen verloren hebt of ouders, denk eens terug. Is je leven niet een gebroken tijd? Moet je God niet gelijk geven als hij zegt, het is maar een half uur. het is maar een gebroken geheel. En we denken nog vooruit te kunnen. En dan komt de vale ruiter en we worden ziek. En dan treft ons een ongeval. Dan plotseling schudt de dokter zijn hoofd en zegt: man, vrouw, het is heel erg met je. Het is heel ernstig. En dan worden we erbij bepaald een gebroken geheel. Een half uur. En dat half uur is toch genoeg om zalig te worden. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. En misschien zeg je: laat God dan eens spreken in mijn leven. Laat God dan eens wat doen in deze wereld. Gemeente, God doet wat. Hij zwijgt. Hij zwijgt in zijn liefde. Eenmaal heeft God gesproken in de zondvloed. En toen kwam het er niet best af met deze wereld. En daarna heeft God nogmaals gesproken toen zijn volk naar Babel gevoerd werd. En toen heeft hij Jeruzalem tot een puinhoop gesteld. Zoals hij gezegd had tegen degene die tot hem zeiden: de Heere doet geen goed en de Heere doet geen kwaad. Zou je willen dat God zo spreekt? En als God nu weer zo gaat spreken, dan is het te laat. Te laat voor degene die de tijd van de genade hem niet gevonden hebben. En dan zal hij zeggen: het einde is nu. Dan zullen de hemelklokken gaan luiden. Dan zal de bazuin door de archangel geblazen worden. Dan is het half uur om. En de engel heeft gezworen bij hem, die leeft tot in alle eeuwigheid, dat er na dit half uur geen tijd meer zijn zal. Daar zal geen nacht zijn, maar eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. God zwijgt in liefde. En heb je wel eens in je leven bemerkt dat God zwijgt in zijn liefde? Er zullen er zijn die verbroken zijn toen God met het licht van zijn genade duisternis van hun hart binnenkwam, zijn ze God gaan prijzen. Omdat God gezwegen heeft. Gezwegen. Ze hebben soms 10, 20, 30 jaar lang de zonde en de wereld en zichzelf lief gehad. En God zweeg. En toen je ziel bemerkte dat God zweeg, toen ging je hart hem aanbidden. Omdat hij gezwegen heeft, nietwaar? En toen kwam het wonder. Toen heb je het uitgeroepen: Heere, waarom leef ik nog? Waarom hebt u mij nog gespaard? Ik die altijd de dingen gezocht heb buiten u. U hebt mij verzorgd met eten en drinken, met kleding en een woning. U hebt gegeven dat ik opgevoed ben onder uw woord, dat ik de Bijbel mocht hebben. U hebt mij van mijn jeugd af in de kerk gebracht. Ach, zeg het eens, is het geen wonder in je leven dat God zweeg in liefde. En dat er in de hemel een stilzwijgen was van omtrent een half uur. Toen heb je God bewonderd dat hij geen voleinding maakte. En naar de mate van dat Gods geest je hart ontdekte, werd dat wonder alsmaar groter. En toen heb je het uitgeroepen: o God, als u gesproken had, dan was het voor altijd verloren geweest. En als u uw recht geëist had, dan was ik voor eeuwig weggezonken. Maar hij heeft gezwegen. En de oorzaak van dit zwijgen Gods, dat ligt in het zwijgen van de middelaar. Want het is een zwijgen in Gods liefde. Het is een zwijgen in zijn erbarming, in zijn genade. En u die God vreest, laat het je eens aangrijpen. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En waarom heeft God niet gesproken? Wel, hij had lust aan u. Hij had lust aan jou. En hij heeft gezwegen. Toen hij beschuldigd werd, toen de Heere Jezus beschuldigd werd van godslastering, toen stond hij daar in die raadzaal bij Caiaphas. En toen Pilatus hem vroeg: antwoord gij niets? Dan lees ik in Marcus 15, het vierde vers. Doch Jezus zweeg stil. En had hij toen gesproken, dan zou het vuur over de aarde zijn gegaan en al de goddelozen en wij met hen verteerd hebben. Maar hij heeft gezwegen, omdat hij lust had aan je. En laat dat zwijgen van God je toch niet tot ongeloof brengen. Laten we toch niet in ongeloof zeggen, de Heere trekt zich van mij niets aan. Hoor je het, we komen er van hart. Hoor je het ellendige die nu misschien zegt, ja, maar ik zit zo in de ellende. Ik zit zo in de nood. Het is zo leeg in mijn ziel. Ik moet de weg alleen gaan. Ik mis de Heere zo. Luister eens, het is in zwijgen, in zijn liefde. En hij zwijgt over je zonde. Maar hij zwijgt nu niet in zijn genade. Nee, want hij roept het ons hier toe. Dat die engel nog voor zijn aangezicht staat. En dat het wierookvat nog vol reukwerk is. Met andere woorden, dat Christus nog aan zijn rechterhand staat. En dat er nog een weg ter ontkoming is. En hij wacht op u. Hij wacht op jouw gebeden. En straks in Openbaringen 10 wordt plechtig verklaard dat er nu geen uitstel meer zal zijn. Maar dat volëindigd is het geheimenis van God, zoals hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. God gaat nu doorzetten. Er is geen enkele vertraging zal er meer zijn. En daarom is het voor de mensen gealarmeerd door de rampen die de bazuinen oproepen. Nu of eeuwig nooit. En wie zich nu niet laat gezeggen, die zal er straks geen kans meer voor krijgen. Het moet nu gebeuren. En elke minuut uitstel, dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om tot bekering te komen. En we moeten ons maar niet wagen aan het doen van voorspellingen. Maar als we de rampen die komen, zoals de bazuin, ja, zo lezen, als we die naast de dagen van onze dagen gaan leggen, dan komt toch de vraag in je op of het lam niet bezig is dat zevende zegel te verbreken. En mogen we dan niet in de slagen van oorlogen, een ziekte, een pandemie zoals corona, ja, hongersnood, dreigende hongersnood. Ik lees in Noord-Korea dat er een tekort is aan 1 miljoen ton voedsel, hoort u dat? Chaos, ontreddering, verbijstering, wetteloosheid, normeloosheid, mogen we hem daarmee bezig weten? En zou God de dingen van onze dagen niet meer aan willen herinneren? Zou het dan niet zo zijn dat die duizelingwekkende snelheid waarmee in onze jaren de gebeurtenissen over elkaar heen tuimelen een teken is dat die zeven engelen klaarstaan met hun bazuinen? En als dat zo is, zijn wij er dan klaar voor? Dat de wereld daar geen weet van heeft, dat is duidelijk. Maar wij die weten dat die drie bazuinen, die weten dat Christus komt. Wij die de opdracht hebben van hem om voor zijn komst het evangelie aan alle volkeren bekend te maken, zijn wij klaar met dat bevel van de Heer Jezus om getuigen te zijn. En hebben we echt niets nagelaten, nu het nog kan, te bewegen tot het reddende geloof in Jezus Christus? Dat moet. En gemeente, de tijd dringt. De bazuinen gaan blazen. Gods alarm komt over deze wereld. Zijn wij klaar met onszelf? Of bijten ze ons vast, terwijl God machtige dingen doet in ons kleinzielige aardse belangen? Zijn we daar zo vol van dat er geen plaats is voor hem en zijn vrede met Jezus Christus en zijn geest? Ja, waardoor we ook eigenlijk niet zonder angst en bangheid de toekomst tegemoet kunnen zien. En dat we hem zo uit de hemel kunnen verwachten, die al het heil van de zijnen voor eeuwig volmaken zal. Gemeente, de bazuinen gaan blazen. En ze willen ons ook, kerkmensen van 2021, alarmeren om ons leven voor Gods aangezicht te bezien en in het vurig gebed om de kracht van Gods geest het leven te herzien. Het leven van die nieuwe gehoorzaamheid. En dat moet nu gebeuren. Zeven bazuinen gaan blazen. Zeven, het getal van de volheid. Anders gezegd, God kan niet harder alarmeren dan zo. God heeft haast. En daarom alarmeert hij. Ja, in het groot. Maar ook in het klein. Ook in die ziekte. Ook in dat sterfgeval. In naaste omgeving. Ook in die teleurstelling of handicap. God alarmeert, ook in deze preek. God alarmeert. Hij roept u, hij roept jou, hij roept mij. En je kunt er niet onderuit. De sirenes hebben gehuild. De vliegtuigen komen eraan. De bommen vallen fluitend op de aarde. En dan nog een omweg maken naar die schuilkelder. Zo waanzinnig zijn we toch niet, want Jezus komt. En laten we dan bidden om zijn geest, om zijn redding, om zijn opstandingskracht, om op te staan uit dat zondige en dode van ons bestaan en te komen tot een nieuw leven dat ons staande doet blijven, ook al wordt het nog zo donker en al wordt het nog zo dreigend in de wereld, om te komen tot een nieuw leven dat ons staande doet blijven. Ja, we moeten nog wel even doorlezen, want we gaan eindigen. Het bezuingezal wordt opeens onderbroken door een merg- en beengaande kreet en Johannes krijgt verschrikt naar boven. En als een donkere dreiging hangt daar een adelaar in de lucht, ja, gereed om op zijn prooi neer te vallen. Lijken zijn het erover. Er komen er nog veel meer en de zwaarste gerichten moeten nog komen. Aarde, zee, water, hemelruimte, ze zijn geslagen. De schepping is chaotisch geworden door de schuld van ons mensen. En nu komt die mens zelf aan de beurt. Wee, 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 roept de adelaar, want wee, de hel gaat open. En daarom moeten we ons geborgen weten in Jezus Christus. Hij heeft die hel, die open gaat, overwonnen. En wel zo, dat wanneer de demonen komen, ze slechts het pad kunnen plaveien voor hem die hen overwonnen heeft. En die straks al de zijnen daardoor dwars erheen voert in die eeuwige overwinning. Ja, hel en duivel en dood voeren dan geen heerschappij meer over hen. Daar willen ons Gods bazuinen dan ook toe brengen. Om te schuilen bij hem, wiens bloed reinigt van alle zonden. Ja, ook u, ook jij, ook ik. Het is nu of nooit, want hij komt. Hij komt, hij komt, om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Daarom, gemeente van Oud-Beierland, waar dan? Want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. De tijd is nabij. Amen.